Wij waren in Judas zo ongeveer bij vers 12 en 13, waar deze genoemd worden. Ze waren al eerder genoemd, deze, in vers 10. Degene namelijk die wij kennen uit vers 4 als sommige mensen. Degene namelijk die de genade onze schats veranderen in ontuchtigheid en de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verloochenen. Dat was vers 4. Daar gaat uiteindelijk de hele brief over. Dat zijn degenen dus die, nou ja, onder ons, als gelovigen, als wedergeboren mensen, blijkbaar geen autoriteit, geen gezag aanvaarden, niet van de Heer, nog van iemand anders. Ik aarzelde wat, want ik had ook kunnen zeggen, nog van iets anders. Want wij spreken in dat verband over normen en waarden. Het is een vaste uitdrukking. Ja, als je het hebt over een norm, dan wilt u een nummer weten enzovoorts. Van de een of andere norm die dan ergens is vastgelegd enzovoorts. Dus ja, dan hebben we een waarde en nu wilt u weten hoeveel het waard is. Dat kan ik u ook niet zeggen. Dus we hebben de uitdrukking normen, meervoud en waarden, in het midden latend wat dat dan is. Maar dat zijn die dingen waarvan wij vinden dat ze onaantastbaar zijn en dat ze boven ons gesteld zijn. Dat wij eraan ondergeschikt zijn, ons eraan moeten houden, omdat het allemaal zo waardevol is enzovoort. Zo ongeveer ligt dat. En dat is een moeilijk begrip in onze tegenwoordige samenleving. Wel heel sterk. Want je denkt soms dat die brief vandaag geschreven is, hè? In onze tegenwoordige tijd. Maar het is zo'n moeilijk begrip omdat men officieel God heeft afgeschaft. Gewoon, men heeft bedacht, we gaan een levensbeschouwing ontwikkelen zonder God, buiten God om. En waar dat enigszins lukt, trekken we de conclusie dat we God niet nodig hebben en dat hij dus voor alle praktische doeleinden ook niet bestaat, enzovoorts. Alle zogenaamde moderne wetenschap gaat daarvan uit. Kwam van de week nog iemand tegen die zei rechtstreeks, zat er tegenover me aan tafel, zei, maar waarheid bestaat niet, zei hij. Ik geloof dat het als een uitdaging bedoeld was, maar ik, ja, hij is psycholoog van zijn vak, maar ja, en contrabassist, daarom zat ik tegenover hem, maar ja, toch maar weer, waarheid bestaat niet, ja, waarheid bestaat niet. Zit je dan te liegen tegen me? Dat had ik natuurlijk moeten zeggen, maar want als de waarheid niet bestaat, dan is ook dit geen waarheid, dus toch? En daarom is het een zotte uitspraak. Dat kan je nou wel denken, maar als je het zegt, spreek je jezelf meteen tegen. Dat is onhoudbaar. En daarmee is het tegendeel dus meteen bewezen. Ik vind het absurd om er serieus op in te gaan. Ik heb het ook niet gedaan. Maar ja, het illustreert wel hoe men tegen die dingen aankijkt, hè. Als God niet bestaat, want die heeft men eerst weggeredeneerd, dan bestaat er ook geen waarheid. Want als God niet bestaat, is het menselijk denken de hoogste norm die wij als mens hebben. Dit heet het rationalisme. En aangezien wat wij denken nooit vaststaat, betekent het dus automatisch dat er dus geen waarheid bestaat. En dus zegt men, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Men is alleen het begrip nu kwijt, want het is hetzelfde als iedereen heeft zijn eigen leugen. En dan is de tegenstelling tussen waarheid en leugen dus zoek. En hoe komt die man die dat tegen me zei dan aan zijn papieren? Hoe heeft hij zijn examens gedaan dan? Heeft hij de goede antwoorden gegeven of de foute? Ik vind het zo'n dwaasheid. Maar toch, het is een wereld waarin wij leven. Alles is rekbaar. Weet je waar je bij het heel sterk merkt? In de zogeheten rechtspraak onder juristen. Misschien heb ik het vaker gezegd, maar het is tientallen jaren geleden dat ik ooit aan een advocaat vroeg: is dit contract hier, is deze akte rechtsgeldig? En hij zei: ja, die is rechtsgeldig. Totdat die aangevochten wordt. En daar verdienen die mensen hun brood mee, met dit soort dingen. En daarom, advocaten proberen van alles. Allerlei theorieën ontwikkelen en dan gaan ze mee naar de rechtbank kijken of ze dat de rechtbank kunnen overtuigen van hun gelijk. Dat hebben ze wel niet en daarom gaan ze het halen. Ja. Dan denken ze dat er over gestemd kan worden, over waarheid. En die mensen hebben dan nog de wond vol over waarheidsvinding. Tja, ze moeten mee leren leven. Mij lukt het niet, niet echt. En ik wil het ook maar graag zo houden eigenlijk. En dit soort dingen laat ik dan maar liever een ander over. Maar hoe dan ook, het is wel wat hier besproken wordt. Geen meteen betekent dat het van alle tijden is, hè? Want de spanning tussen, laten we zeggen, degenen die autoriteit, die macht uitoefenen, en degenen die onder die macht gesteld zijn, die spanning is er altijd. Dat is nou eenmaal in deze wereld die geregeerd wordt door de leugenaar van den beginnen. Als je dan zegt er bestaat geen waarheid, dan kan iemand ook niet de leugenaar zijn van den beginnen. Heb u dat nog? Dus dan weet je meteen waar het vandaan komt. Van de leugenaar van den beginnen. Is de enige die er belang bij heeft. Sommige dingen zijn betrekkelijk eenvoudig. Maar doe maar weer. Maar dat spanningsveld is er altijd geweest. Berucht is de, nou ja, beroemd is de uitspraak van de politicus. Wat is waarheid? Vraagteken. Een retorische vraag van Pilatus. Toen de heer tegen hem zei: nee, ik ben niet gekomen om koning te zijn. Ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En toen haalde de man zijn schouders op en zei: wat is waarheid? Zodat het idee van waarheid bestaat niet, dat toch minstens al 2000 jaar oud is, zal ik maar zeggen. Nou ja, in sommige kringen dan. De machthebbers zijn niet geneigd erkennen dat ze ook nog gezag boven zich hebben. Maar als je mensen hebt gewoon in de samenleving die geen gezag erkennen, dan hebben ze een groot probleem. Dan worden ze toch geacht patiënt te zijn. Dat zijn die mensen die zich van niets of niemand wat aantrekken. Niet van de politie, maar ook niet van een baas. Ze zeggen ijskoud tegen me: ik heb meerdere keren meegemaakt. Ze zeggen: ja, maar ik kan niet onder een baas werken. Ja, wat had je dan willen zijn? Zelf baas? Dan moet je ook eerst leren onder een baas te werken. Om te weten wat het is en hoe dat werkt. Zie? Maar er zijn er. En dat is gewoon gebrek aan normen en waarden. Of dat is door een lichamelijke afwijking of iets dergelijks. Of door een verkeerde hormonenhuishouding. Of weet je veel wat. Jouw horens, daar ga ik niet over. Waar ik het over heb, is over de zondige natuur van de mens. En ik moet u zeggen dat de zondigheid van de duivel precies dit is. Die zegt: ik kan niet onder een baas werken, ik wil eigen baas wezen, ik stel me boven de baas. And that's it. En dat vind je onder mensen dus ook. Dat is nog tot daar aan toe. Want kijk, het wordt pas problematisch, het wordt echt problematisch, als het ook is onder gelovigen. En daar gaat de brief dus over. Want wij als gelovigen, wij zijn die mensen die wel gezag erkennen. En die wel normen en waarden aanvaarden. Zoals daar zijn waarheid. Die erkennen we en onderwerpen ons daaraan. Wij hebben de Heer leren kennen. die zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat zijn zo'n beetje de eerste teksten die je als evangelisch christen leert. Uit het Johannes-evangelie, wat dacht u dan? Natuurlijk, toch? Wij erkennen dat. Wij kennen ook liefde. Dat is een norm, dat is een waarde, hoe zeggen ze weer? Dat is iets dat boven ons is. Dat zijn die dingen uit de ideeënleer van Plato, zal ik maar zeggen. Waarvan die zei dat de mens ernaar op zoek gaat, wat het is en hoe het werkt. Precies dat is het. En hij zoekt dus, wat is dat eigenlijk, liefde? En wij kennen de Heer, God, die liefde is. En dus gemeenschap, verbondenheid brengt, eenheid maakt. Ook in een verdeeld, gescheurd, verscheurd leven. En ook in een gescheurde mensheid, logischerwijze. Wij erkennen iets als rechtvaardigheid, dat is het recht. Daarom heb ik niet veel respect voor degenen die dat recht proberen op te rekken. Maar dat zei ik dus al net. God is rechtvaardig. Wij erkennen de rechtvaardigheid Gods. En erkennen daarmee niet alleen dat wij zondaren zijn, maar ook dat onze zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen door hem die onze schuld betaalde. En zijn leven stelde tot rantsoen voor velen, of hoe het allemaal maar in de Bijbel staat. Wij kennen de Heer Jezus Christus die door God gesteld is tot een betoning, een vertoning, een betoning van zijn rechtvaardigheid. Het zijn begrippen waar de wereld aan trekt en niet erkent eigenlijk. En voor zover die begrippen toch bestaan, omdat we de woorden voor hebben en omdat Plato gelijk had, het zit ons ingebakken, probeert men zelf inhoud te geven aan die begrippen en ze te definiëren. En dat lukt alleen niet erg. En zo zet men de wereld op zijn kop. Dat is het eigenlijk. En dat is waar Judas het over heeft. En ik heb u gezegd, het is Judas die hetzelfde doet als Petrus. Maar dat weet u langzamerhand natuurlijk. Op dezelfde manier. Alleen Petrus was een visser uit Galilea. Maar Judas, deze Judas, was een der broers van de Heer Jezus en dus wel degelijk Judas, gij zonen Davids, een uit de koninklijke familie. En daar spelen dit soort dingen met betrekking tot het gezag en met betrekking tot de heerschappij. En daarom ben ik blij met de uitspraken van zowel Jacobus als Judas, die het in vanuit hun betrekkelijk koninklijke, koninklijke kant toch? Royal, in het Engels, positie, ons deze dingen meedelen. Want zo zit het nou eenmaal. En waar men deze dingen, die heerser, die enige heerser, niet erkent, in de praktijk, want om de theorie gaat het niet, hè. Waar men dat niet doet, heeft dat consequenties en brengt dat een oordeel met zich mee. En dan doe ik even een Petrus. Ik doe even een Petrus. Petrus zegt, meldt dat de mensen roepen van, joh, maar er komt toch niet het oordeel. En dan zegt Petrus, ja, dat komt wel, maar ze willen ook niet weten dat God in het verleden oordelen gebracht heeft, waaronder één zelfs over de hele aarde. Nou, hemel en aarde noemt hij het zelfs. Dat is 2 Petrus 3. En in 2 Petrus 2 vinden we min of meer dezelfde uiteenzetting als hier. Het zijn niet de enige schriftgedeelten die daarover spreken. Misschien hebben we het daar nog over. Want het zal u verbazen hoe dikwijls ook de apostel Paulus wis en waarachtig spreekt over een te vrezen oordeel door de Heer zelf. Voor de rechterstoel van Christus, maar daarmee toch van God. Want dat is hoe dat gaat, over ook ons als gelovigen. Want dat men geen gezag erkent, oké. Okay. Maar dat wij als gelovigen geen gezag erkennen, ja, dat is eigenlijk twee keer zo sterk aan te rekenen, toch? Wij zouden dat nou juist moeten weten. Wij, met ons rechtvaardigheidsgevoel. Wij die, nou, besef was een beter woord geweest, maar wij die gekomen zijn tot de aanvaarding van Gods recht en Gods rechtvaardig handelen met alle consequenties van dien. Nou ja, dat heeft dus gevolgen voor ook ons praktische leven. En het heeft gevolgen voor wat de Heer van ons mag verwachten. En begrijp je me goed? Wij zijn uit genade zalig geworden. Maar ja, wij zijn alsnog schepselen Gods. Niet geschapen in Adam, maar nu geschapen in Christus Jezus, zegt Efeze 2. Wel degelijk tot goede werken, welke God voorbereid heeft. Want ja, hoe dan ook, wij zijn schepselen. En wij die eerder onnuttig waren, zijn nu nuttig gemaakt, heet het in de Bijbel. En er mag dus echt wel wat van ons verwacht worden. En ik heb het niet eens over het idee van dat de Heer ons gekocht heeft en dat we nou zijn slaven of dienstknechten geworden zijn, omdat hij ons van onze schuld verlost heeft en nou zijn we zijn eigendom geworden. Daar heb ik het niet over. Ik heb het gewoon over, wij zijn zijn scheppingen. En het probleem van de zonde heeft hij opgelost. Dus daardoor zijn we bekwaam om hem te dienen. Dus wat er van een schepsel sowieso verwacht mag worden. Dan heb je die andere dingen ook nog. Dat wil zeggen, we zijn specifiek gekocht en verlost. En dat heeft ook tot gevolg dat we geplaatst worden in een hogere positie zelfs dan die van schepselen hier op aarde. Om zo te zeggen. Maar toen maar. Ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Wee hun. En toen kwam er een opsomming die niet zo aardig is om te lezen. Maar dat was die van vers 12 en 13. Ze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden. Als u met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Zij zijn waterloze wolken die van de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst onvruchtbaar. Tweemaal verstorven, zodat je weet dat het toch over gelovigen gaat. En ontworteld. Wilde baren der zee. Ik bedoel, het gaat allemaal tekeer en het is er, maar het levert allemaal niks op. Het is zoals beschreven staat in Psalm 2. Ik vind het nog altijd een prachtige uitdrukking voor iets wat helemaal niet prachtig is. Die van de volken woeden en de natiën. En volk en natie is hetzelfde, maar dan staat het bedenken ijdelheid. Dat is dat woeden dus. En klassiek is het idee dat dat termen zijn die ontleend zijn aan de zee. Aan de golven die tekeer gaan en die natuurlijk bedreigend zijn enzovoort, maar ze dienen nergens toe. Het levert ook nooit wat op. Wat je ook overhoop haalt in deze wereld, het levert nooit wat op. Het gaat omhoog en het gaat weer naar beneden. Als het al een uitwerking heeft, is het negatief. Men gaat erin onder. Maar als het een kalme zee is, gaat men er ook in onder, hoor. Dus, want ja, wij zijn allemaal sterfelijke mensen enzovoort. Maar waarom moet die zee dan nog zo tekeer gaan daarbij? En dat is wat de wereld doet, wat de volkeren doen, wat om ons heen gebeurt allemaal. En ja, soms krijg je de indruk dat niemand het wil, maar je krijgt toch het idee dat iedereen er zich mee bezighoudt en het zaakje in gang houdt. Toch? En dat gaat maar door. Altijd maar weer. En het dient tot niks. Waarna dus inderdaad Romeinen 8 zegt, het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Aan de ledigheid. En hij heeft het er knap druk mee. Toch? Woorden van die strekking kun je trouwens ook in de prediker lezen, jazeker. En natuurlijk bij de spreuken. Als je wijsheid zoekt, moet je bij de zogeheten wijsheidsboeken wezen. Ze is niet populair. Behalve dan dat het goed gebruikt kan worden voor bruiloften en partijen. Want er is altijd wel een citaat, een losse tekst, een losse regel te vinden die je uit zijn verband kunt rukken. Ja, dat gaat daar wat makkelijk. Maar algemeen is het niet populair, omdat in die boeken, nou ja, hoe zeggen ze iets? Ik zal het netjes zeggen. Dat in die, althans dat probeer ik, dat in die boeken dan toch vastgesteld wordt dat heel dat menselijk bedrijf, uitdrukking is van Johannes Jan Luyken, menselijk bedrijf, dat heel dat menselijk bedrijf nergens toe dient. Niet van de mensheid en ook niet van de individuele mens. Dat is het. En dat is in strijd met ons gevoel voor eigenwaarde. Is het wel eens opgevallen in modern, ook vooral evangelisch christendom, wordt ons gevoel voor eigenwaarde aangepraat. Wij zijn heel erg goed bij mensen. We zijn wel zondaren, maar de Heer houdt van ons, hoor. Nee. Ja, ja. Wij zijn heel goed. Maar er moet wel heel veel goeds in ons zijn, dat de Heer zo ons lief heeft. Zo zelfs dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En voor ons allen heeft overgegeven. En men trekt daar de conclusie uit dat wij dus wel erg waardevol zijn. En ik moet u zeggen dat de verkeerde conclusie is. Pas als wij tot geloof komen zijn wij waardevol. Daarvoor niet. Integendeel. Toch? De Bijbel zegt, wij zijn zondaar allemaal. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Ze zijn allemaal afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. En wat ze spreken, want spreken is wat de mens doet primair, dat is allemaal vergif. De bediening des doods, een keel is een geopend graf. En hoe het maar verder staat in Romeinen 3. En elders in de Bijbel. Hoezo? Nee, het is Gods wereld. Van oudsher. Waar wat mee mis is, dat is waar. En hij doet er wat aan, hij heeft er wat aan gedaan en u wordt uitgenodigd om tot hem te komen. En daarna worden wij geliefde broeders en geliefde zusters en geliefde kinderkens en hoe het maar heten mag. Dat is vervolgens. En voor de rest, nee, dat gevoel voor eigenwaarde, dat is het gevoel van de duivel die zegt, ik ben zo waardevol, ik stel me boven God. Ik ga het proberen of ik dat red. Ik ben zo goed en ik kan zoveel. Ik kan misschien nog wel een trapje hoger op de ladder. Zoiets. Ja, en dat is, zit in de mens. Of dat de werking van de zon is, ik weet het niet. Zit in de kippen ook, dat weet u. Daarom heet het het vechten om de pikorde. Weet je dat? Dus de, ja, ik zie het dagelijks bij mij in de tuin achter. Ik zit meestal met mijn hoofd naar het raam toe. En dan over het bureau heen, zal ik maar zeggen. Dan zie ik al die vogeltjes. Maar je ziet het gebeuren, hè. Er komt een ander bij en dan moet de ene weer weg. Dus ook onder de musjes is een bepaalde volgorde. Echt wel. Vermakelijk om te zien. Het zijn net mensen. Maar ja. Of het nuttig is, of het goed is. Het is de natuur, maar het lijkt me niet goed. Het is ook de natuur van de mens, maar het lijkt me niet goed. En daarom moet de mens manieren leren. En de een achter de ander uitnemender dan zichzelf. Met eer de een, de ander voorgaande en al dat soort dingen meer. Dat zijn christelijke normen en waarden. Maar als je Christus kwijt bent, omdat je God kwijt bent, ben je die normen en waarden dus ook kwijt. Alleen humanisten proberen dat nog vast te houden. Maar dat is vechten tegen de bierkaai, ja. Ja, de bierkaai. Waar is dat ook? Nou ja, laat maar. Zo. Maar hier wordt gesproken over mensen wier levens ijdelheid zijn. Leegheid, onvruchtbaar, ontworteld. Men gaat tekeer. Dat zijn meestal ook de mensen die je meteen opmerkt. Je hebt er last van, ze weten zich wel te melden. Dat ze aanwezig zijn, ze verstoren de orde enzovoort. Ze doen met de normale gang van zaken niet mee. Ze hebben altijd ergens bezwaren tegen. Of ze vinden altijd dat het anders moet. Leven de vooruitgang, dat is ook zoiets. Vooruitgang. Vooruitgang, hou toch op. Het enige wat vooruit gaat is de klok. En die gaat naar de bestemde tijd. Want het is nog een bestemde tijd, zei de Heer via de profeten. En die gaat vooruit en voor de rest gaat alles, voor, als je mij vraagt, achteruit. Maar, doe maar. Niet dat ik het weet, maar de, hoezo? Het dwaas idee, het enige slacht komt en het andere gaat en alle dingen blijven hetzelfde. Dat is ook een mooie uitdrukking voor, van Annie Smit, maar die zal ik niet herhalen, want ik moet net de woorden gebruiken hier. Dus, hè? En alles bleef zoals het was. Zo eindigt het rijmpje in ieder geval. Ja? Goed. Nou. Onvruchtbaar. Bomen in de herfst, ontworteld, wilde baren der zee. Hun eigen schande opschuimen, wat ze schuimen, wat brengen de golven wat voort? Ja, de wilde baren brengen wat voort. Schuimkoppen. En deze, over wie gesproken wordt, doen dat ook. En Judas noemt het schande. Dat is wat ze voortbrengen. En opschuimende. Schuim, dat is, het is een fraai woord, maar schuim hangt rechtstreeks samen met een begrip als zuurdesem. Dat is ook schuimen. Dat wil zeggen, zuurdesem, dat is dat spul dat opblaast, weet u wel. Dat wordt groter en groter. Het is mij nooit gelukt één cake te bakken, want toen ik ooit een cake bakte en ik keek ernaar, Toen plofte hij in elkaar. Het rijmt bijna allemaal, maar net niet helemaal. Maar goed. Poep, was het. Want dat lijkt heel wat, maar het is niet wat. Het is show, het is façade. En hoe groter het wordt, hoe holler het is. En hoe lager het soortelijke... Oh nee, het heet de soortelijke massa tegenwoordig. Hè? Ja. Dat soortelijk gewicht heette het in mijn dagen.
Dichtheid.
Is het weer veranderd?
Nee, dichtheid al heel lang.
Oh.
Dichtheid.
Oh. Ja, ja, het levert de vooruitgang. Doet mij altijd denken aan, ik heb algebra moeten leren op school. Dat vak, weet niemand meer wat het is. En bovendien heb ik antwoorden gevonden op alle levensvragen. Maar men heeft de vragen veranderd. Inmiddels. Dus nou weet ik het weer niet meer. Die vind ik ook altijd wel aardig. Die houd ik erin. Men noemt dat vooruitgang. Ooit studeerde ik elektronica. Dan moest ik leren hoe dat gaat met die elektronen. Weet je wat het is? De elektronenbuis eigenlijk. Een triode en een pentode en al dat soort dingen meer. En met, schermrooster en alles. Weet je dat allemaal? De steilheid van een... Voordat ik afgestudeerd was, zal ik maar zeggen, bestonden er geen buizen. Ja, ze bestaan nog wel, maar het is allemaal voorbij. Het, allemaal, het werden transistors, maar dat zijn het ook al lang niet meer. De IC'tjes, complete circuits, nog kleiner.
Ja, het is een opgebouwd uit transistors.
Jawel, maar in de praktijk heb je daar niks meer mee. Het verandert allemaal. En zo blijven wij bezig. En wordt het beter? Nee, het wordt niet beter. Het wordt alleen maar anders. Het wordt niet beter. Nou goed. Wilde baren der zee hun eigen schande opschuimende. Dat brengen ze voort. Dwalende sterren. U weet, sterren, dat zijn, die zijn tot tekenen. En volgens bladzij 1, volgens Genesis 1 bedoel ik. Ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden. En aan de hand van de sterren weet je hoe laat het is. En weet je welke kant je op moet. Toch? En welke datum het is.
Ongeveer, ja.
Ja, redelijk goed. Daar bouwden ze vroeger ook die megalithische werken voor me. Die grote stenen, weet u wel. Om tenminste één keer in het jaar dan toch even de klokken gelijk te kunnen zetten. Nou ja, toen maar. Maar daar zijn sterren voor. Maar ja, sterren die hun eigen weg gaan, die niet in het patroon zitten, zogeheten dwaalsterren, ja, daar heb je dan toch niks aan. Vroeger was het de aanduiding van de planeten, totdat men de banen van de planeten redelijk goed onder controle gebracht heeft, dat wil zeggen, heeft kunnen berekenen. Hetgeen ingewikkelder was dan gedacht werd overigens, maar dat terzijde. En tegenwoordig wordt de term niet meer gebruikt, tenzij dan misschien nog voor een hier en daar een komeet. Maar ja, of een planetoïde, die dingen gedragen zich ook wat vreemd. Maar goed, een dwaalster. In ieder geval een lichtgevend verschijnsel, bij voorkeur aan de nachtelijke hemel, mag je tenminste hopen. Maar, waar geen pijl op te trekken is. En je moet er een pijl op kunnen trekken, je moet hem kunnen schieten, toch? Zo heet dat toch?
Ja,
ja. Ja, zeker. Nou goed, maar daar heb je dus niks aan. En dat mogen dan sterren zijn, maar het zijn wel dwaalsterren. Soms denk ik, als ik televisie kijk, de meeste sterren zijn dwaalsterren. Ja. Maar, ik wil geen namen noemen nu, maar... Ja, jongen, jongen.
Zijn er al andere?
Niet meer, denk ik. Ik zou het niet weten eigenlijk, nee. Dwalende sterren. Den welken, voor de welke, de donkerheid der duisternis, dat is twee keer hetzelfde, gewoon duisternis maar twee keer, diepe duisternis, bewaard wordt. En het heet in der eeuwigheid... Ik moet erbij zeggen dat in der eeuwigheid niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. Dat is het woord eeuw of eeuwigheid of tot in eeuwigheid. Niet noodzakelijk, dat kan het zijn, maar dat is het lang niet altijd. Het woord heeft de betekenis van onbeperkt. En dat onbeperkt, eigenlijk beter is nog onbepaald, denk ik. Het is, ja, dat is hetzelfde, maar... Dat betekent niet met een bekend einde. Het strekt zich maar uit. En dat kan zijn in de tijd, maar het kan ook zijn in de ruimte. En die ruimte kan ook nog overdrachtelijk zijn. In het leven als zodanig. Heb je dat? Staat gewoon in je woordenboek, hoor, wat ik nu vertel. Staat gewoon in je Nederlands woordenboek. En misschien in het Grieks ook wel. Maar toen maar. Dat wil zeggen... Deze lui, die sommigen, deze uit vers 12, die leven in duisternis in de praktijk. En wel onbeperkt. En daar blijven zij ook. Dat is wat er staat. Of dat echt voor altijd is, dat lijkt me niet, want als tweede geboren mensen zijn, kan dat niet. Maar wat wel kan... En ontiegelijk veel voorkomt. Is dat Fries of is dat ontiegelijk? Is dat... Ik weet niet eens wat het is. Maar wat verbazingwekkend veel voorkomt, is dat gelovigen die geacht worden het licht gevonden te hebben en gekomen te zijn tot het licht, namelijk de Heer Jezus Christus, en om te wandelen in het licht en die elk jaar zingen uit 's werelds duistere wolken, die zijn licht der lichten opgegaan. En zo werd het dan toch nog kerstfeest. Maar voor de hele rest van het jaar in een geval wandelen ze gewoon in duisternis. Zoals de theoloog zei, ik hoor het toch nog zeggen, hij zei, ja, God, ja, daar weten we eigenlijk niet zoveel van.
Heeft hij geen Bijbel dan?
Dat was mijn gedachte ook, zuster. Van, leest die man geen Bijbel? Nou, waarschijnlijk niet. Maar goed, die blijven in duisternis. En kiezen daar ook voor. Agnosten heet dat. Agnosten. Agnosten. Ze willen niet weten. They don't know. Want die termen zijn dat eigenlijk. En ze blijven in duisternis. Dat vind je in onze dagen veel.
En,
Hè?
Er staat eeuwig een duisternis.
Ja, nee, dat probeer ik uit te leggen. Dat is onbeperkt in hun leven hier. Maar het is moeilijk om mensen los te weken van het idee dat eeuwig altijd een tijdsaanduiding is. En dat is het niet. Niet noodzakelijk. En dat is het dan. Wat moet ik ervan zeggen? Moet ik het woord uitleggen? Eeuwig. Het komt van het Griekse aion en dat komt van het Hebreeuwse olam. En zowel aion in het Grieks als olam in het Hebreeuws betekent onbeperkt. Maar niet noodzakelijk in de tijd, maar ook in de ruimte. Er staat in je woordenboek. Een voorbeeld is de eeuwige sigaret in de mond van Lucky Luke. Maar dat is een te oud voorbeeld, want tegenwoordig heeft hij geen sigaret meer in zijn mond, maar een graspriet, toch?
Ja.
Want ja, dus krijg je last met de bond tegen het roken of hoe het maar heten mag. Dus dat is veranderd. Maar dan heb je in mijn woordenboek staan voorbeelden uit de erkende Nederlandse literatuur over de eeuwige korenvelden.
En hoe zingen de borst.
Oké. De eeuwige korenvelden wil niet zeggen dat die korenvelden er altijd zijn. Het wil zeggen dat ze zich uitstrekken tot waar je oog maar kan kijken. En de eeuwige blauwe lucht, precies, en de lucht is overal blauw. En het wil niet zeggen dat die dat gisteren ook al was. Het wil ook niet zeggen dat het dat morgen is. Heb je dat? Eeuwig, dat is dan met betrekking tot de ruimte, uitgestrektheid. Niet in de tijd, maar in de ruimte. Ik zal u wat anders vertellen. Wij worden soms omgeven door mensen die officieel aangeduid worden als alverzoeners, als universalisten. Dat zijn die mensen die menen dat, althans ze proberen het ons wijs te maken, je moet aannemen dat ze het echt geloven. Ze geloven namelijk dat als de Bijbel zegt dat iemand voor eeuwig verloren is, dat niet betekent dat het voor altijd is. De eerste vraag, waar staat dat dan, dat iemand voor eeuwig verloren is? Die wordt al moeilijk. Maar grappig is dat, hè? Maar goed. En we zeggen, maar eeuwig is toch altijd, als iemand voor eeuwig verloren is, dan is het toch altijd durend. En dan tonen zij aan dat het niet zo is, omdat er schriftplaatsen zijn waaruit blijkt dat eeuwig toch niet altijd durend is. Zoals bijvoorbeeld de inzettingen van de Mosaïsche wet, waarvan staat dat het een eeuwige inzetting is. Maar de wet is toch beëindigd? Door de opstanding van Christus. En daarna leggen ze uit, dan worden wij afgebluft met zogenaamd taalkundige argumenten. Dan zeg ik, met het woord eeuwig komt, is het bijvoeglijk naamwoord of bijwoord van zelfstandig naamwoord eeuw. En eeuw, dat weet toch iedereen, dat is een bepaalde tijd. Hier zit je al mis. Want eeuw is niet bepaald, eeuw is per definitie onbepaald. Dat is de betekenis van de term. Maar men zegt, eeuw is toch een bepaalde tijd. Bij ons is het een eeuw 100 jaar. Behalve de gouden eeuw. Was die korter of langer? Iets langer, geloof ik. Toch? En dan zie je dat het een beperkte tijd is. Bovendien de toekomende eeuwen, die lossen elkaar dus af. Let op het woordje dus, dat is geraffineerd. Want ik zou niet weten waarom toekomende eeuwen elkaar zouden aflossen. Waarom de een moet eindigen voor het ander begint. Dat is wat je er allemaal in legt dan, hè, voor het verhaal. Hè. Om aan te tonen dat het woord eeuw of eeuwig dus... Dat eeuw betekent een bepaalde tijd. Oké, niet een bepaalde. Een zekere tijd dan. Een onzekere tijd, ook goed. Eeuw is, is tijd. En eeuwig wil dus zeggen gedurende zo'n tijd. En er komt een keer een eind aan. Dat is wat ze ons proberen te vertellen. Maar en in de eerste plaats, de redenering klopt dus niet, omdat alle woordenboeken keurig vertellen dat olam, maar ook aion, betekent onbepaald, onbeperkt. Dus die terminologie mag je zeker niet gebruiken. Je kan dus nooit zeggen het is een bepaalde tijd, want dat is het nou juist niet. Het is onbepaald, zodat er geen grens aan is. Althans geen bekende, dat is één ding. Maar het andere is dat dat woord eeuw ook niet altijd een tijdsaanduiding is. Dus als je zegt eeuwig betekent lang niet altijd, of betekent niet altijd, altijd durend, dan heb je gelijk, dat is zo. Maar als het niet betekent altijd durend, wil het nog niet zeggen dat het dus betekent dat het is voor een beperkte tijd. Want in de gevallen dat het niet betekent altijd durend, betekent het zich uitstrekkend in de ruimte. En dat staat er ook, want als het over de wet gaat, staat er, het is een eeuwig verbond voor al uw geslachten. Ook voor de vreemdeling binnen uw poorten, dat wil zeggen het is eeuwig. Dat wil zeggen zonder beperking, iedereen in het land is aan die wet onderworpen. Al zou het ook een Mohammedaan zijn. Dan nog. Nou ja, of een Baaldienaar. Of een Dagondienaar. Of, zo staat het in de Bijbel. Kijk het maar na. Want de wet, het Oude Verbond, is niet bedoeld voor altijd. Het was altijd een tijdelijke, het is zelfs per definitie een tijdelijke aangelegenheid. Want als de wet de zondaar ter dood brengt, wil zeggen dat er dus noodzakelijkerwijs een eind komt aan de werking van de wet. Als de wet tenminste zijn werking goed doet. En hoewel de Bijbel zegt, de wet is een eeuwige inzetting, zegt de Heer, maar zij hebben het verbroken. En bovendien het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. En als het dus een eeuwige inzetting is, wil het niet zeggen dat het voor altijd durend was, maar dat het voor iedereen geldt zonder uitzondering. Heb je dat nog? In de bekende omtrek. Dat is de betekenis van het woord. Dat is niet mijn kunstje, dat is de betekenis van het woord. Ja, dat weten die mensen weer niet, of denkt dan weer niet echt door. Het is niet voor niks dat je af en toe in de Bijbel uitdrukkingen leest als voor eeuwig en altoos. Eeuwiglijk en altoos. Waarom moet het andere, het altoos, er ook nog eens een keer bij? Om duidelijk te maken dat het in dat geval wel degelijk een tijdsaanduiding is. Maar nogmaals, dat is het niet noodzakelijk. En hier dus ook niet. Als het problemen oplevert, en het levert problemen op, want het gaat om fundamenteel wedergeboren mensen. Tot hen wordt gesproken, dat is de essentie van brieven sowieso. Het Nieuwe Testament, het is niet voor de wereld, die krijgen geen brieven. Het is voor de gelovige mensen, om zo te zeggen, daar heeft Judas ook iets tegen te zeggen. En hij zegt dus, zij worden bewaard, ze worden bewaard in de donkerheid der duisternis, in der eeuwigheid. Dat wil zeggen, daar gaan die mensen helemaal geen licht op. En dat blijft ook zo. Als je die normen en waarden, als je dat gezag boven je... Van God, van Christus, van normen en waarden, van de schrift. Als je dat afwijst, zo van we zijn vrij en we mogen alles. En je vervangt dus de genade onze Gods voor ontuchtigheid. Dan blijf je in duisternis. In de praktijk. En dan zou je ook heus mee geconfronteerd worden... Ooit, en dat is de strekking van de brief. Want ja, wij allen, de uitdrukking staat niet in deze brief, maar wij allen moeten nou eenmaal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En ik zal het eerder gezegd hebben, je moet er blij mee wezen, tenminste ik ben er blij mee, want het betekent dat onze levens niet ijdel zijn en dat de visie erachter wel wat toe doet wat we met onze levens doen hier. En ik heb het niet eens zozeer over werken, hoewel dat ook, maar in de eerste plaats met onze gedachten. Wij worden meegesleept in een wereld waar we niet onderuit kunnen dikwijls. We zitten in een systeem, een maatschappelijk systeem, en of het Bijbels is of niet, ja, je kunt je er niet echt aan onttrekken. Tegenwoordig zeker niet meer, waar moet je naartoe? Want je zou weg moeten gaan dan, hè? Ja. En ja, waar naartoe nog? Ik heb mensen gekend, die zijn alsnog naar Nieuw-Zeeland vertrokken. Dat is helemaal de andere. Verder weg kun je niet, anders kom je weer dichterbij, hè? Dus, en ze worden daar ook achterhaald, overigens. Want ik heb begrepen dat er in Nieuw-Zeeland tegenwoordig ook van alles misgaat. Ook met drugs en al dat soort zaken, maar toe maar. Je kunt er niet meer voor weg. En dat is ook niet zo erg als je in je gedachten dan maar... Als je maar bewust bent van dit is mijn wereld niet, dat zijn mijn zaken niet, ik hoor daar niet bij en ik doe daar niet aan mee. En ik word wel gedwongen om, want er zijn dingen, daar kom je niet onderuit, maar vooruit. Heb je dat nog? Nou ja. Oordeel. En dan komt er een moeilijke, een omstreden vers. Nou ja, ik vond die voorgaande versen moeilijker dan wat nu komt. Want wat nu komt is eigenlijk makkelijk. Er staat van wezen, let op deze, hè? Deze. Dat heb ik al meerdere keren gezegd. Staat in vers 12, staat in vers 10. En het wijst, en in vers 8 staat het. En het wijst allemaal terug naar vers 4, sommige mensen. En over die sommige mensen heeft ook Enoch, die wij kennen als Henoch. Maar omdat wij hem kennen als Henoch, kennen wij hem hier dus als Enoch, want de Grieken schrijven de H niet. Maar we hadden hem moeten kennen als Genoch, nou ja, Ganoch dan, eigenlijk. Want het was geen H, het was een geet, CH, volgens ons systeem. Maar toen maar, Henoch. Dat u weet wie het is, de zevende van Adam, staat erachter. Dan weet je wie het is en dan weet je meteen dat verwezen wordt naar heel lang geleden. Van deze, over deze, over wie? Over die lui die geen normen en waarden erkennen in onze dagen, die het gezag van de Heer, van zijn woord niet erkennen. Van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofiteerd. Zeggende, ziet, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. En dan denk je, dat zal hij dan wel ergens gezegd hebben. En dan denk je, oh, dat zijn natuurlijk die schriftverwijzingen eronder. Maar ik moet u teleurstellen, de schriftverwijzingen eronder zijn schriftverwijzingen in het algemeen naar plaatsen waar staat dat de Heer zal komen met zijn vele duizenden heiligen of wie het maar waren. Maar het zijn geen verwijzingen naar Henoch, behalve die van Genesis 5, vers 18. Want in Genesis 5 vinden wij Henoch in het Oude Testament, in de stamreeks vanaf Adam tot Noach. En in die reeks is hij de zevende. Interessant is dat we dan weten dat Adam inderdaad als nummer 1 gerekend wordt. Anders klopt het namelijk niet. Ja, nee, anders kan het niet. Adam is 1. Het heet wel de zevende van Adam, maar het is toch inclusief Adam. Zo werken die dingen trouwens. Geslachtslijnen werken sowieso op deze wijze, maar goed. Doe maar. De zevende van Adam. En die heeft wat gezegd. Waarna het probleem ontstaat, dat wij willen weten waar Judas dat dan vandaan heeft. En wij denken, dat moet hij uit een boek hebben.
Een boek van Henoch, ja.
Wij denken, dat moet hij uit een boek hebben, toch? En waarom wij dat denken, dat kan ik je ook wel uitleggen. Dat komt omdat wij een mondelingentraditie niet waarderen. Dat wil zeggen, daar hechten wij geen waarde aan. Wij willen het zwart op wit. Dus zolang je het vertelt, wordt je niet geloofd, maar als je zwart op wit schrijft, wel. Nou ja, nu nog niet, maar als je dood bent, wel. Zoiets. Dat is met alles wat je produceert, wordt pas waardevol. Als je... Nou ja, laat maar zitten. Of Rembrandt moeten we het maar niet verder hebben dan, hè. Maar zoiets. Dat is een eigenaardig verschijnsel, want er zijn nogal wat culturen, dat is de onze dus niet. Kijk, onze cultuur is echt waar, dat is een Bijbelse. Van huis uit. De westerse cultuur is van oorsprong een christelijke cultuur. Oké, niet met zo'n hele grote C dan, maar dan toch een christelijke cultuur. Daarom kennen we begrippen als naastenliefde en een paar dingen zoals ik u net noemde. Waarheid, rechtvaardigheid, liefde enzovoort. Dat speelt onder heel wat volkeren totaal geen rol. En ze hebben mij in de tijd verzekerd, vanwege de Wycliffe Bijbelvertalers, hebben ze mij verzekerd dat er heel wat talen geen woorden zijn voor liefde, voor waarheid, voor rechtvaardigheid. Men kent het hele ding niet. Dus aan Plato hebben ze dan ook niks, want die zegt, iedereen kent dat. Maar misschien is de mensheid wel zodanig gedegenereerd, dat hij ook dat is kwijtgeraakt. Maar vooruit maar. Maar wij zijn hebben een christelijke traditie, dus wij willen de dingen zwart op wit, want het begon met de Bijbel, we hebben het zwart op wit, het woord van God, is ons overgeleverd. Ook de oud-testamentische boeken zijn tot ons gekomen, wij moeten het zwart op wit hebben, het moet ergens geschreven staan. Maar in de rest van de wereld, als ik het zo mag zeggen, telt dat nauwelijks. Eigenlijk helemaal niet. En er is een goede reden voor waarom het niet telt. Men zegt, ja, iedereen kan dat opschrijven. Weten wij veel? Ik wil weten waar het vandaan komt. Wie heeft die woorden geproduceerd? Ik wil hem in zijn ogen kijken, ik wil het hem zelf horen zeggen. Ook wil het haar zelf, oké, mag ook. Maar in ieder geval, je wilt toch weten waar het vandaan komt. Dus een mondeling getuigenis, vandaar dat nog steeds bij de rechtbank moet je mondeling komen getuigen. Dat is regel 1. Soms gaat het anders, maar ook de rechter wil je zien. Echt waar. En een schriftelijk verhoor en een schriftelijk procesverbaal, nee, dat gaat niet. Ze willen je zien, ze willen weten hoe je gedraagt en ze willen je kennen. Ze willen een inschatting maken van of je betrouwbaar bent of niet. En dat berust op een heleboel verschillende dingen. En dit is maar tekst. Wie heeft dat gemaakt? Wie schrijft zoiets op? Dus, als Judas nou zei, gelijk ook Henoch geschreven heeft, maar dat schrijft Judas niet. Hij zegt gelijk ook Henoch geprofeteerd heeft, zeggende, begrijp me niet verkeerd, dat betekent niet dat hij het niet geschreven zou hebben. Ik zeg alleen dat Judas niet zegt dat hij het geschreven heeft. Wel dat die woorden, om zo te zeggen, de inhoud ervan, bij Henoch vandaan komen. Maar of hij het ook geschreven heeft. Nou ja, wij zijn westerlingen, dus we denken, ja, dat moet er geschreven zijn. Dan blijft het door de generaties heen bestaan. En dan zeg ik, nou, dat hoeft echt niet hoor. En bovendien, de man heet Judas. Met andere woorden, je bent in een Joodse cultuur toch terechtgekomen. Al of niet vrijwillig. ook voor het in het geval van Juda zelf, maar toch, dat is het. En de Joodse cultuur is vol van mondelinge traditie. En zelfs de geschreven dingen worden mondeling overgedragen. En in de Joodse traditie is heel wat afgefilosofeerd over de waarde van het geschrevene tegenover de waarde van de mondelinge traditie. In ieder geval acht men binnen het Jodendom de mondelinge traditie, die betrekkelijk vast omlijnd is, minstens even waardevol als de geschreven traditie. En mind you, datzelfde, dat is ook het geval in de officiële, klassieke, traditionele Rooms-Katholieke kerk. Die zeggen daar ook gewoon, ja, dat staat niet geschreven, maar dat is zo aan ons overgeleverd. Dat is een mondelinge traditie. Dat weten wij, dat is zo bedacht en hoe dat maar is enzovoorts. En nee, er staat niet zwart op wit, maar zo gaat het. Heb je dat dan nog, tot zover?
Maar dan kun je de boel toch wel verdraaien.
Dat kan bij het schrijven toch ook?
Ja, maar
je krijgt toch elke dag een krant? Je krijgt elke dag een krant, joh. Ja. Je weet het. Dat heet liegen of het gedrukt staat. Ja. 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 Ik vind het grappig. Ja, dat kan, zuster. Maar ik probeer alleen maar te vertellen dat als Judas zegt, Henoch heeft geprofeteerd zeggende, dat niet betekent dat hij het opgeschreven heeft. En dat betekent ook niet dat er ergens een boek is van geproduceerd, geautoriseerd door Judas, door Henoch, waaruit Judas het dan heeft overgenomen. Daarnaast moet ik u erop wijzen dat wij in de Bijbel wel meer dit soort dingen, het schiet mij niet te binnen waar het is. Ik meen dat het de Heer zelf is die ooit verwijst naar iets als Jeremia heeft gezegd. En dan kunnen we het in Jeremia niet vinden, dan blijkt het bij Zacharia te zijn. Daar vinden we het dan wel. En dan, ja, ik weet niet eens of het die namen goed zegt, maar dat schiet me dan wel te binnen. En dan zoeken wij waar heeft Jeremia dat dan gezegd. En dan vinden we dat niet. En terwijl we het vers zoeken, de tekst zoeken, komen we wel zo'n tekst tegen bij Zacharia. Of andersom, weet ik veel. Maar zoiets. En dan zijn er die zeggen, zie hoe onbetrouwbaar dat is. En ja, dan heeft hij zich toch vergist. Enzovoorts. En dan moet ik u zeggen, ja, maar hij zei niet dat Jeremia of wie het maar was, het geschreven heeft. Hij heeft het gezegd. En dat kan mondeling overgeleverd zijn. Begrijp me goed, ik heb hier ook wel eens geciteerd uitspraken van Klaas Roosendaal, broeder Klaas Roosendaal. Ja, die is in 1956 overleden, toen was ik 11. En de laatste keer dat ik hem gezien kan hebben, maar ik weet niet of ik me dat echt kan herinneren, is hooguit 1953 geweest. Toen was ik 8. Of nog niet eens. Hoezo citeer ik broeder Klaas Roosendaal? Ja, van horen zeggen. Dat wil zeggen, anderen hebben dat gehoord en die vertellen mij dat. En zo blijft dat bestaan. En misschien vertelt u het nog eens verder. Hier en daar wat legendarische uitspraken. De man was van Friese afkomst, overigens. Dus ja, hè. Hij heeft nog een tijd in Sneek gewoond, in Leeuwarden trouwens. Ik meen dat hij uit Workum kwam trouwens, helemaal oorspronkelijk. Dat is nog langer terug. Toen was ik echt nog niet geboren. Zelfs mijn vader nog niet, geloof ik. Maar toen maar. Maar dat zijn uitspraken en die zijn niet opgeschreven, maar die worden onthouden en die worden doorverteld enzovoorts. En op de duur worden dat een soort legenden. Maar toch. Maar daarnaast moet ik erop wijzen dat, kijk, je leest bijvoorbeeld, Paulus schrijft over Jannes en Jambres. Wie zijn Jannes en Jambres? Wij kennen Janssen en Janssen. Met één S en met twee S'en. Die kent u toch of niet? Niet. Dat is klassiek hoor, dit. Maar ja, toch maar. Maar Jannes en Jambres, wie zijn dat? Nou, die komen in de Bijbel niet voor. Nou ja, ze komen wel in de Bijbel voor. Maar ze worden niet bij namen genoemd. Dat zijn twee van de tovenaars van Farao in de dagen van Mozes. Maar wat weet Paulus daarvan? Staat niet in de Bijbel. Nou, meen ik uit mijn hoofd zo dat die namen wel degelijk gebruikt worden door Flavius Josephus. En dan zegt hij, oké, dan heeft hij het daaruit. Dan zeg ik, nee, dat kan niet, want die had het nog niet geschreven toen. Want Flavius Josephus schreef die dingen op zo rond het jaar 70, eigenlijk daarna. Flavius Josephus was van Joodse afkomst. Die was erbij bij de val van Jeruzalem in het jaar 70, officieel van onze jaartelling. Deed daar geschiedschrijving als ooggetuige enzovoort. En vervolgens heeft hij, want voor zover ik weet was het daarna, heeft hij een geschiedenis geschreven van Israël in het algemeen. En van, nou jij noemt het Joods. Joodse oudheden en Joodse oorlogen. Maar het verhaal begint heus bij Adam. En die maakt melding van dingen die wij uit de Bijbel niet weten en die soms in het Nieuwe Testament naar boven komen. Ik zal nog eens wat omstredens aanhalen. In 1 Korinther 10 lees je over de geestelijke steenrots die volgde. En geloof het of niet, het verhaal wordt verteld door Flavius Josephus, dat die steenrots die geslagen was en waar water uitkwam, met het volk meereisde. Achter het volk aan. En Paulus zegt, de geestelijke steenrots die volgde. Ja, het klinkt onwaarschijnlijk, maar hij schrijft het wel. Maar waar had Paulus het vandaan? Dit en dat van Jannes en Jambres. Want nogmaals, als Flavius Josephus het schrijft, maar de vraag of Paulus dat al geweten kan hebben en of het voor Paulus al geschreven was, voor zover ik weet niet. Hoe weet Paulus het dan en hoe weet, er zijn dan twee vragen, hoe weet Paulus het en hoe weet Flavius Josephus dat? Ja, uit de traditie, uit gegevens die bewaard zijn geworden, misschien uit boeken, misschien uit mondelinge overlevering, want onderwijs ging mondeling vroeger, tegenwoordig nauwelijks meer. Tegenwoordig gaat het via iPad toch, of zoiets, of iPhone, oh, nou ja, weet ik het. Via de computer, want frontaal onderwijs, dat is dat veronderstelt dat de onderwijzer gezag heeft. En dat mag niet meer, toch? En dat is wat men tegen frontaal onderwijs heeft. Iemand die voor de klas staat en de jongens en meisjes uitlegt hoe het in elkaar steekt. Ja, ja. We hebben alles met gezagsverhoudingen te maken. Maar toen maar weer. Maar het kan inderdaad eventueel schriftelijk gebeurd zijn, maar dat betekent niet dat die geschriften geïnspireerd zijn of wat dan ook. Maar dat betekent ook niet dat wat in die geschriften staat, dat dat per se gelogen is of bedacht is of verzonnen of wat dan ook. En dus weten wij, nou Judas wist het, dat Enoch geprofeteerd heeft zeggende. En hoe weten wij het? Nou, omdat het hier staat. En nou heb ik mijn best gedaan om geen melding te maken van een boek met de titel Het boek van Henoch. Maar daarmee hoop ik geïllustreerd te hebben dat er dus misschien behoefte is aan een boek van Henoch. En als u dat schrijven wil, kunt u dat doen, maar dan moet u natuurlijk wel deze zin erin opnemen. Moet u er wel ergens in zetten dat hij nog zei, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Want anders gelooft niemand dat je een boek van hem nog geschreven hebt. Waarna de vraag is, heeft niet iemand dat dan in het verleden al gedaan? En het antwoord is ja, voor zover ik weet, meerdere. En wat vandaag het boek van Henoch heet, dat is van ouds nooit als zodanig erkend geworden. Dat wil zeggen, het wordt beschouwd als iemand heeft het bedacht, er is behoefte aan een boek van Henoch, en dus schrijven we er een. Of dat goed gedaan is, nou, het is knap gedaan. Maar staat, ik heb het wel eens gelezen, dan moet ik toegeven dat dat heel lang geleden is. Het enige wat ik me herinner is dat er verschrikkelijk veel onzin in staat. Maar dat het niettemin toch een soort taal is, een soort mystieke taal, zoals je dat ook hier en daar in Bijbelse profetieën tegenkomt. Maar over het algemeen kan het hier nog redelijk volgen, laat ik het heel voorzichtig zeggen dan. Per slot ben ik ermee opgegroeid. Maar met het boek van Henoch kan ik geen kant op. Maar er staat wel eens wat in dat je zegt, ja, dat klopt wel, dat is inderdaad zo. Maar ja, als je dat dan al weet voordat je het leest, wat heb je er dan nog aan? Ik geloof er niet in. En dat is het dan. En ik geloof zelfs niet dat je hieruit moet concluderen, hieruit Judas vers 14, dat hij nog überhaupt ooit zo'n boek geschreven heeft. Ik zeg niet dat je kunt bewijzen dat hij dat niet gedaan heeft. Ik zeg dat je niet kunt bewijzen dat hij het wel gedaan heeft. En voor zover ik het boek van Henoch nog ooit gelezen heb en tot mij heb laten doordringen, denk ik ook, net als zoveel die het voor mij gedaan hebben, van ja, dit is wel knap in elkaar gestoken, maar ik ken nog wel meer van dat soort werk, hoor. Nee, er zijn er nog wel meer geweest die onzin geschreven hebben. En je moet daarbij ook nog bedenken, ja, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar je moet daarbij ook nog bedenken dat in de loop der tijd ook nogal wat mensen van alles geschreven hebben onder invloed van, wel, dan komen we weer op het onderwerp terug, onder invloed van demonen. En die wat al geschreven hebben, waarvan sommige mensen zeggen, dat is diepgaand, dat is interessant, dat is geweldig. Ik heb daar ook een naam voor, maar die, hoe ik dat noem, maar dat is niet voor publicatie bestemd. Want het is te herkenbaar, maar dat valt in de categorie, dat is interessant, dat is zeer geleerd. Hoezo? Nou, ik kan het eigenlijk niet volgen, eerlijk gezegd. En dan zeg ik, nee, dat komt omdat de persoon die het schreef volkomen gek was. Knettergek, het woord kwam laatst voorbij. Het ging over iemand in Utrecht, geloof ik, maar knettergek. Sommige mensen schrijven en zijn knettergek. Ik heb ooit gelezen, niet alles, want het kostte te veel tijd, maar wel veel van Madame Blavatsky. Moet je nooit aan beginnen, hoor. Nee. En tegen dat je bent op bladzijde 600 zoveel, dan moet je toch wel doorhebben dat het mens volkomen gestoord was. Waar haalt ze het vandaan? Dat weet ze zelf ook niet. Het slaat ook nergens op, gaat ook nergens over. Echt niet. Het houdt de mens bezig, maar het leidt tot niks. En als u het mij vraagt, ja, het is gewoon demonisch. Het is kenmerkend voor demonie. Dat er wel woorden voorbij komen, maar dat het nergens over gaat. Dat het miscommunicatie, noemt men het netjes, zo van langs elkaar heen praten. Maar dat is het kenmerk van alle demonie, hoor. Je krijgt geen contact. Het komt niet over. En dan moet je niet zeggen, het is erg geleerd, het is erg ingewikkeld, het is moeilijk. Die weet er wat van. Nee, die weet nergens wat van. En daarom krijg je wartaal. En soms denk ik dat het boek van Heen nog zoals dat tegenwoordig bekend is. Nou ja, tegenwoordig is al lang bekend, maar als je vraagt naar het boek van Heen, dan kom je bij dat boek terecht. Er zijn er meer, maar goed. Of geweest zelfs. Maar dan soms heb, denk ik dat het boek van Heinig ook onder, op die wijze geschreven is. En ik ben ook van mening dat demonen daar belang bij hebben. Om geschriften voor te brengen die lijken op de Bijbel, om verwarring te zaaien, uiteraard. Per slot, waar denkt u dat het boek van Mormon vandaan komt? Nou ja, er staan dingen in die komen toch goed overeen met de Bijbel. Ja, ja, het komt ook van de leugenaar van het begin. Die heeft er ervaring mee hoe je liggen moet. Je moet wel ergens bij aansluiten. Voor een goede leugen. Nou ja, zo gebeuren die dingen. Dus ik heb u gewaarschuwd. Ik geloof er niet in. Ik geloof gewoon wat hier staat. Dat hij nog de zevende van Adam geprofiteerd heeft over de wederkomst van Christus met alle consequenties van dit. Het is trouwens een hele uitdaging om een boek van Henoch te schrijven. Voor avontuur. Want Henoch, de naam van Henoch, Ganoch, wordt vertaald met inwijding. Eventueel vernieuwing. Ganoch kennen wij ook als Ganuka, schoon de naam van Henoch. Hè? Het Ganuka-feest. En dat heet in de Bijbel het feest van de vernieuwing des tempels. Maar eigenlijk betekent het woord zoveel als inwijding. Hoewel toewijding ook nog een goede zou zijn. En Henoch wordt dan ook buiten de Bijbel om, in al of niet christelijke kringen, dat weet ik nooit, geïdentificeerd met Hermes en met Mercurius, Egyptische god, dan wel Mercurius, dat is Romeinse god. Dat zijn de lui, die worden geacht identiek te zijn allemaal. Dat zijn de lui die geacht zijn ingewijd te zijn. Die weten dingen, dat wil zeggen, dat zijn de lui van de toverij. Die weten hoe de wereld in elkaar steekt, ook de onzienlijke wereld. Dat is Hermes, dat is Mercurius. En Henoch wordt in hetzelfde rijtje gezet, omdat hij natuurlijk ook zo heet. En er gebeurde iets geks met hem. Hij wandelde met God, dat kan een mens toch niet, of wel? Nou ja, hij wandelde met God en hij was niet meer, God nam hem weg. En als hij al niet ingewijd was, werd hij toen wel ingewijd, toen God hem wegnam. Want voordat u op avontuur gaat, dus God nam hem weg. Er staat wel eens in de krant, God nam hem weg.
En dan,
bij de overlijdensadvertenties bedoel ik, jawel. Maar Henoch ging niet de dood in, hè? Er staat zelfs dat hij de dood niet gezien heeft. Hoewel dat ook niet staat in Genesis 5, maar in Hebreeën 11. Daar staat dat. En als hij dus niet in de dood is, dat is beneden. En hij is niet op aarde, want God nam hem weg. Waar is hij dan? Merkwaardig, hè? In de hemel. Vandaar dat hij er soms van verdacht wordt een van de twee getuigen te zijn uit de Openbaring. Die is al klassiek, hoor, die interpretatie. Het vervelende is dat we echter maar twee getuigen hebben, en dat zijn Mozes en Elia, volgens de beschrijving in Openbaring 11. Dus ja, er was geen vacature meer voor. Dus hoe dat dan zit met Henoch. Maar goed, misschien zeg ik nog wat erover. Maar Henoch is de ingewijde. Eigenlijk betekent het de toegewijde. Het vreemde is, wij noemen dat wijden. Dat is raar, want het woord wijd wil zeggen breed, toch? En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat de naam echt betekent. De naam betekent in werkelijkheid juist smal. Want, nee, inwijding en toewijding betekent dat ook hoor, betekent smal. Daarom begrijp ik het Nederlandse woord niet. En dat zal ook altijd zo blijven. Het is namelijk een beperking tot. En het is een inwijding in. En dat impliceert inderdaad een beperking. Hé, nog wandelen met God. Dat is ook een beperking. Want het impliceert dat hij dus zich afzonderde als het ware, of afgezonderd werd van de wereld om hem heen. De uitdrukking betekent alleen wat als je het niet kunt zeggen over al die andere mensen, toch? Hij nog wandelde met God. En hem gebeurde dus iets uitzonderlijks. En dat is een beperking. Alleen voor hem gold dat. Vandaar nogmaals dat woord wijding, dat begrijp ik nooit echt waar het vandaan komt. Maar er hoeft niemand zich wat voor aan te trekken als je maar weet wat het woord als zodanig betekent. Inwijding, wijding aan en eventueel wijding tot. In het Nieuwe Testament lezen we over de Heer Jezus dat hij zich heeft overgegeven, of dat hij werd overgegeven om gekruist te worden. Maar hij heeft zich overgegeven, dan wel zich gegeven aan, of overgegeven aan, of tot de gemeente. Dat is een wijding aan. Maar het woord zelf, ook dat Griekse woord uit het Nieuwe Testament, heeft de betekenis van beperking tot. Het is zelfs het woord voor gevangen zetten. Echt waar. Maar het is een wijden aan. En daarmee je beperken. Als je ergens aan wijd, aan toegewijd bent, ergens aan, betekent dat je er wat anders voor moet opgeven. En dus een keuze moet maken enzovoort. En dat is het verhaal van Henoch. Ga nog. Het komt officieel van het woord ganak, Hebreeuws. En dat wordt vertaald, dus dat is de wortel, zal ik maar zeggen. Dat wordt vertaald met versmallen. Daarna ook met oefenen, trainen. En dat is ook versmallen. Dat is je beperken tot iets specifieks. Wij kennen het woord in het Nederlands ook, maar dan noemen wij het een nek. Ga nog. Ga nog. Het eindigt met een kaf. Ga nog. Is een kaf aan tent. Dat kan heel goed een ka zijn. Ga nog. Maar het is ons woord nek. In het Engelse nok. Daar staat er weer een ka voor nog. Maar die spreek je toch niet uit. Maar dat woord is het. Een versmalling. Het heet trouwens ook een. Het is iets moeilijker omdat er een n tussen komt. Een hang. Het is smal. Een nek is een versmalling. Is toewijding. Dat woord is dus, uit het Nederlands kom je dus ook gewoon tegen. Dat is wat hij nog deed. En vanwege die toewijding denken wij aan inwijding. En bij inwijding denk je aan dat je ingewijd bent in dingen waar anderen niet in ingewijd zijn. En dat je dingen weet die anderen niet weten. Dat je dus iets weet over geheime zaken. Dat is inwijding. Als je het negatief wil interpreteren in het Nederlands. En dus heen nog wist dingen die wij niet weten. En het wordt een geheimzinnige figuur. Dus als je een boek van heen nog wil schrijven, moet je er allerlei dingen in schrijven die geen hond begrijpt. Jij zelf ook niet. Dus er is nergens voor nodig. Want dan kan iedereen zeggen, ja, nee, dat moet wel van heen nog zijn. Want weldenkende mensen kunnen dit niet schrijven. En als je dan nu nog dat boek van heen nog wil lezen, dan ga gerust uw gang. Ik heb u gewaarschuwd. Je kunt er verder niks mee. Weet je wat je er wel mee kunt? Maar dat is een heel ander verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Henoch, de zevende van Adam. Ze worden genummerd. Maar ze dragen toch allemaal alle verschillende naam. Waarom hebben ze dan ook nog een rugnummer erachter? Ik bedoel, Jij kent Karel 1, Karel 2, Karel 3 enzovoort. En Hofnar en zo. En weet je... Nou, hè? Ik heb het over sigaren. Nou goed. Maar dat moet je tegenwoordig uitleggen. Willem 1. Willem... We hebben het weer over sigaren. Willem 2, Willem 3. Lodewijk. Die telt zelfs tot 18, heb ik begrepen, in Frankrijk. Louis. Enzovoort. Maar deze hebben allemaal verschillende namen, maar ze worden genummerd. De zevende. Henoch de zesde. Het is niet een Henoch de zesde. Die heette anders. Die heette Jered. Dat was zijn vader. En die zijn vader was Mahalal El. En die zijn vader was Kenan. Die zijn vader was Enos. En die zijn vader was Zet. En die zijn vader was Adam. Heb je nog alles even gehad? 7. Je hebt ze van 1 tot 7 en God neemt de zevende weg. Daarna telt het daar nog door tot 8 en 9. Dat wil zeggen Methusalem en Methuselah heet hij eigenlijk trouwens. En dan Lamech en dan krijg je Noach. Hoewel Methuselah ook al leeft tot aan de vloed van Noach. Maar goed, dan heb je de 10 op een rij. Maar het loopt 1 tot en met 7 en God nam hem weg. En de aardigheid ervan is, maar ik ga u dat nou niet allemaal vertellen. Dat is ver buiten de orde. Maar de aardigheid ervan is dat die 7, die eerste 7 uit de stamreeks van de Heer Jezus, om zo te zeggen. Dat die eerste 7 generaties of namen overeenkomen met de aard en strekking van de 7 bedelingen in de Bijbel. Nogal systematisch. En mocht u dat verbazingwekkend vinden, oh, dan vertel ik u er ook nog bij dat zelfs de getallen 1 tot en met 7 qua strekking en betekenis, want getallen hebben ook een betekenis. Het zijn tekens, toch? Nou, die hebben een betekenis. Dat de betekenis van die 7 getallen ook overeenkomt met dezelfde 7 bedelingen in de Bijbel. Ik bedoel, Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Maar dan mag je toch van een 7e ook wel verwachten. Daarmee is een race compleet. 1 tot en met 7. Niet dat er daarna niks komt, maar dan begint er wat anders bij 8. Hebben jullie dat nog? En dat hij daarmee overeenkomt met wat wij noemen de 7e bedeling. Dat is gewoon het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Ook bekend als het 1000-jarig rijk. Ja, de wereld, de mensheid wandelt met God. Beter kan niet. En daarna maakt God er een eind aan. God nam hem weg. En dan verdwijnt die oude hemel en de oude aarde niet ergens naartoe, maar die verandert, wordt omgezet in wat nieuws. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus Openbaring 20 en nog net 21 vers 1. Vreemd genoeg, maar die indeling heb ik ook niet gemaakt. Toen maar het komt wel degelijk overeen. En bovendien, wat ons betreft, het wegnemen van Henoch, mogen dan een beeld zijn in dat schema, want het is echt een schema, we kunnen daar ook makkelijk een heel seizoen over spreken hoor, over wat ik nu even vertel in 3 zinnen, maar vooruit. Maar dat Henoch mogen dan een beeld zijn van, laten we zeggen, 1000-jarig rijk en hoe dat dan afloopt, dat het uitloopt op de jongste dag en God neemt de heel deze oude wereld weg. Dat mogen dan zo zijn, het neemt niet weg dat het beginsel van het wandelt met God en God neemt het weg al eerder wordt toegepast dan de jongste dag. Namelijk, het is van toepassing op de opname van de gemeente. En de opname van de gemeente, die wordt vergeleken met de jongste dag als gebeurtenis in Filippenzen. Ik zal u dat even onder ogen houden. Dat is Filippenzen 3. waar staat in de laatste twee versen van het hoofdstuk dat wij verwachten de Heere Jezus Christus, de zaligmaker namelijk, die, vers 21, ons vernederd, dat is in zijn wederkomst, hè? Wij verwachten de wederkomst van Christus, die ons vernederd en daarmee dienstbaar gemaakte lichaam veranderen zal. Wel, dat is de opname van de gemeente, want dat is, wij zullen veranderd worden. We zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. 1 Korinthe 15. Opdat ons lichaam gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, en dan wat er nu nog komt. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen, het heelal namelijk, aan zichzelf kan onderwerpen. En die zin kan alleen wat betekenen als hij dat ook daadwerkelijk zal doen. Alle dingen aan zich onderwerpen. En dat gebeurt dan op dezelfde manier. Namelijk dat het bestaande veranderd wordt zodanig dat het verheerlijkt wordt. En dat gebeurt met alle dingen, dat wil zeggen tapanta, het geheel, het al, op de jongste dag, om zo te zeggen. Al de hemel en al de aarde zijn niet meer, geen plaats is meer voor dezelfde gevonden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heb u dat nog? Dat is de beschrijving van de jongste dag. Afgeraffeld door mij nu, maar het staat er echt zo. Met een paar tussenzinnen ertussen, maar staat er echt zo. Wel nu, ditzelfde, dat gebeurt met ons ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Namelijk, wij worden veranderd. Van het ene moment op het andere. Ik roep altijd voor de duidelijkheid dat ik nog nooit gelezen heb van een verplaatsing. Je weet wat een verplaatsing is? Dan ga je niet op de fiets, maar met de bus. Dat is of met een vliegtuig tegenwoordig. Maar ja, ik heb nooit gelezen over een verplaatsing, maar wel over een verandering. Niet een verplaatsing, logischerwijze, omdat wij geacht worden reeds in de hemel te zijn. Maar een verandering. Van aards naar hemels. En dat betekent dat we van het ene moment op het andere, ja, weg zijn, veranderd zijn. De invisible woman. In jouw geval dan. Ja, wij worden veranderd. Wij worden onzinnelijk. Wij worden veranderd van ziel, hetgeen tastend zichtbaar is, naar geest. Dat is 1 Korinthe 15. Het oude is ziel, het nieuwe is geest, wordt veranderd. Normaal gesproken gaat dat via de dood. Ja, via de dood. Ik zei dus via sterven en opstandingen. Alleen voor degenen die levend overblijven, sowieso geen dood of geen sterven. Nog het een, nog het ander. Het is veranderd worden. Dat staat er ook zo. Dat is wat met ons zal gebeuren. Met ons die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar dat is wat kennelijk met hen nog gebeurd is. Want, begrijp je me goed, voor zover ik het uit de Bijbel begrepen heb, de hemel der hemelen, mogen wij dan hoger inschatten dan de beide zichtbare hemelen, die van de vogelen en die van de sterren. En we zeggen hemel der hemelen is dus noodzakelijk daarboven. Maar dan moet ik u zeggen dat dat boven wel correct is, als zolang het betekent dat het van andere aard is. Want voor zover het gaat over locatie, moet ik u zeggen dat de hemel der hemelen zich uitstrekt gewoon tot op de aardbodem. Heb je dat nog? Vandaar dat wij gezet zijn in de hemel, maar wij lopen op de aardbodem. Of waar we maar op lopen, maar in ieder geval, die hemel is niet ver weg. En Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Hoe ver weg is dat? Hij belet hem niet om in ons te zijn en met ons te zijn. Zie, ik ben met u. Alle dagen, niet ik hou even een afstand in de gaten. Hemel der hemel is de onzienlijke wereld. Die is om ons heen. Heb je dat nog? En die is van hogere aard dan de eerste twee hemelen. Dus hoe ver word je opgetrokken in meters als je naar de opgetrokken wordt tot in de derde hemel? Waar was Mozes? Op de berg. Maar ik ben van mening dat hij net als Paulus was opgetrokken tot in de derde hemel. En dat beiden, Mozes zowel als Paulus, daar dezelfde dingen gezien hebben. En hoe ver is dat? Ja, of dat in het lichaam of uit het lichaam was. Dat wist Paulus ook niet, dus ik weet het ook niet. Zie? Maar het is niet zo heel ver. Maar waar het mij om gaat is dit. Dat Henoch als zevende van Adam, en in bovendien die reeks, want het is een reeks van zeven. Henoch is een beeld van hoe het afloopt met deze wereld. Tot aan de jongste dag aan toe. En dan neemt de Heer deze hele oude schepping weg. En wordt veranderd. Dat neemt niet weg dat dezelfde Henoch, die weggenomen werd, wel degelijk ook een uitbeelding is van de opname van de gemeente. Het beginsel als zodanig is hetzelfde. Het is de verandering van het zielijke naar het geestelijke. De woorden ontleen ik aan 1 Korinthe 15, dus als u er bezwaar tegen hebt, moet u daar wezen. Daar staat het uitdrukkelijk en er staat ook dat de normale gang van zaken is dat men voor die tijd overlijdt. En dat dit zielijke lichaam begraven wordt, gezaaid wordt. Maar als het dan één keer opstaat in de toekomst, dan is het veranderd. En wij die levend overblijven, ja, wij worden niet begraven, maar we worden wel veranderd. En dat is het. En in 1 Thessalonicense 4 is het ook ongeveer zo. Namelijk, eerst staan degenen op die in Christus ontslapen zijn. Daarna wij zullen tezamen met hen worden opgenomen, met kracht weggenomen. Want dat is wat het woord betekent. De Heer tegemoet, omdat de Heer wederkomt. Maar eerst gaan wij naar hem toe, om zo te zeggen. In de lucht, enzovoorts. En met kracht wegnemen. Wat staat hier? In Filippenzen 3 staat het ook. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking. Dat is een van de minstens vier synoniemen voor kracht. Werking, kracht, macht, sterkte. Naar de werking waardoor hij ook het heelal aan zichzelf kan onderwerpen. En zoals gezegd, dat betekent alleen wat als hij het ook daadwerkelijk zal doen. Want het idee van hij kan het, maar hij doet het niet, dat slaat nergens op natuurlijk. Maar voordat het zover is, worden wij al veranderd. En ook dat wordt dus uitgedrukt in dezelfde gebeurtenis. God nam hem weg. Per slot, wij zijn ingewijd. Wij worden ingewijd, net als Henoch. Wij zijn overgegeven, om dat woord eens te gebruiken. Wij zijn versmald geworden. Wij zijn toegewijd aan de Heer en zijn dienst. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening, maar de vijfde daarvan was, hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil bekendgemaakt. En voor de wereld blijft dat verborgen. Wij zijn dus wel degelijk ingewijden. En wij worden ingewijd, daarom zijn we trouwens ook vanavond hier. Kortom, dat komt volstrekt overeen met de situatie die van heen nog beschreven werd. En als je het alleen maar vertaalt met vernieuwing, via Ganoch, Ganuka, vernieuwing des tempels. Wij zijn toch vernieuwd en wij worden toch vernieuwd van dag tot dag. Dat is toch precies wat het allemaal is. Ja, ja, en diezelfde beginselen zijn in werking straks niet met betrekking tot een kleine groep, maar in principe met betrekking tot heel de mensheid. Maar dat is in het duizendjarig rijk, voor zover dat een verantwoorde Bijbelse uitdrukking is. Bijbels verantwoorde uitdrukking is, bedoelde ik. Hebben u dat nog? En verder hoe dat met heen nog zelf is en hoe dat was, ik weet het niet. Dat kan ik u niet zeggen. Ik kan alleen zeggen, hij wordt beschouwd als een profeet. God heeft hem gebruikt. En zodanig dat het mag dan een incidentele gebeurtenis geweest zijn. Maar het neemt niet weg dat hij wordt aangehaald, geciteerd, genoemd wordt in Hebreeën 11. Door het geloof is Henoch. Dat wil zeggen, dat is wat we van hem weten. Hij was een gelovige, hij luisterde naar het woord des Heren. Was dat er dan? Het is Genesis 5. Want die vier hoofdstukken dan? Nou, die wel. Maar ook wel meer hoor. Want er is nog een mythe in omloop, die ik dan ook nog moet noemen. Dat is de mythe van de voortschrijdende godsopenbaring. De mythe van eerst wisten de mensen niks en langzamerhand heeft God in de loop der geschiedenis wat verteld. En zo is de Bijbel ontstaan. Ik geloof er niks van. Ik geloof dat God langzamerhand iets heeft laten opschrijven. Zodat het niet al te zeer van mensen afhankelijk was om het te bewaren. En God heeft wat laten opschrijven mede omdat er een tijd zou komen dat hij zich voor de mensheid zou verbergen. En om die niet als wezen achter te laten in volstrekte duisternis, heeft hij gezorgd dat wij een boek hebben van 1200 bladzijden. Dat is wat het is. De Bijbel zelf mogen dan een voortschrijdende godsopenbaring zijn, maar het wil niet zeggen dat God die eerste mensen zo weinig verteld heeft. Heb je dat nog? Bovendien, als Abel dan zo nodig, daar hebben we het over gehad, een gelovige was, wat geloofde hij dan? Ja, dat God bestaat, maar dat geloofde Kain ook. Ja, ze geloofden in creationisme, ja. God de schepper van hemel en aarde. Ja, allebei. Wat geloofde Abel dan wel en wat Kain dan niet? Kennelijk heeft de Heer verteld wat hij ging doen en wat zijn plan was en al dat soort zaken meer. En Kain heeft kennelijk gedacht, joh, wat maakt mij dat uit? Ik leef nu hier en nu, ik moet er nu wat van zien te maken. En de Heer bekijkt het maar met zijn plan. En dat kun je vandaag om je heen ook horen. Dat men zegt, ja, dat hoef je toch allemaal niet te weten wat er in de Bijbel staat. De Heer doet het toch wel. En dat vindt men dan het toppunt van geloof. Hoef het niet allemaal te weten. Wij vertrouwen zomaar dat de Heer zijn werk goed doet. Hoewel het laatste te betwijfelen is, want waarom moet men dan, nou ja, altijd de Heer maar lastig vallen om hem te bewegen te doen wat men zelf heeft bedacht. Maar toch maar, daar hebben we het alles over gehad, hier. Begrijpt u waar we het over hebben? Ja. Nou ja. Hij nog wandelde met God, hij wist veel. Want God maakte zich bekend. Oké, mondeling. En als u dat niet gelooft, oké, schriftelijk. En als u dan zegt, ja, maar hebben wij niks van. Dan zeg ik, hoeveel geschriften hebben wij dan, nu, van 6000 jaar geleden? Hoezo, dat hebben we niet. Nee, dat hebben we niet. Nou en? Maar daarom was het er wel. En wat we hebben, is voldoende. En dat is het verslag van de Heer zelf, en van Adam, en van Noach, en van de zonen van Noach. Ik bedoel, die hebben dat geschreven, dat boek Genesis, die geschiedenis. En die hebben melding gemaakt van hoe dat was met die Henoch enzovoorts. Nou ja. En dat rijk is aan betekenis, jazeker, al die namen hebben een betekenis daar in die eerste hoofdstukken, Genesis 4, Genesis 5, zeker wel. Dat is minimaal, maar het is te herkennen en daarmee wordt het ook gekenmerkt als wel degelijk het woord van God en het wordt wel degelijk ook dus herkent dat God een plan uit zou voeren in de loop van de geschiedenis. En dat plan ligt notabene reeds vast in de namen en de volgorde daarvan in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Ondenkbaar, jawel, maar het is wel zo, het is duidelijk herkenbaar. Gelukkig wel. Nou goed, wij zullen de Heer danken, want het is de hoogste tijd. De heer Breiland, wij danken u dat we als uw kinderen mogen leven in afhankelijkheid van u en in gehoorzaamheid aan uw woord. Dat we mogen luisteren namelijk naar wat u ons te zeggen hebt, primair over wat u doet en gedaan hebt en nog zult doen in de toekomst. En daaruit leren we u kennen. En anderzijds leren wij wie wij geworden zijn in u en hoe u ons uit deze wereld trekt en ons zegent met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat u ons de handen en daarmee het leven wilt vullen, opdat wij niet in ijdelheid, in ledigheid ons leven hier op aarde zouden doorbrengen, maar onze lichamen zouden stellen aan u ter beschikking tot wapenen der gerechtigheid. We danken u dat u ons hart en leven vult en onze handen, onze loopbaan voorlegt die we zouden wandelen, die moet leiden naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u voor dat grote voorrecht, verlost te zijn uit onze ijdele wandel. En daarom bevelen we ons bij u aan, op grond van uw beloften en op grond van uw oproep. Wees u ons nabij met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.